Goedenavond, gemeente. Allen hartelijk welkom, ook gasten en belangstellenden. Vanavond in deze eredienst hoop voor te gaan proponent A.R. van Asselt uit Baren. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag, 17 augustus, dan hoop in de morgendienst dominee J. Gene uit Katwijk aan Zee voor te gaan. In de avonddienst hoop proponent J.A. de Kruif uit Oud-Alblas voor te gaan. De collectes voor vandaag. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. En de tweede en de derde collecte die zijn bestemd voor de kerk. De kerkraad wenst een ieder een gezegende dienst. Zowel hier in de kerk als alle die thuis met ons verbonden zijn.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Gemeente, als wij in deze avonddienst in het bijzonder stilstaan bij de troon van de Heren, dan zingen we daar om te beginnen van met Psalm 80. En daarvan het eerste vers. Neem Israëls herder. Koningen en herders. Dat is een beetje hetzelfde in denken van het oude Israël. Neem ter oren die Jozefs kroos door u verkoren als schapen gunstig hebt geleid. Die ene troon van heiligheid u tussen gerubs, dat is dus de ark, hebt gesticht, verschijn weer blinkend met uw licht. We zingen Psalm 80 en daarvan het eerste vers. de belofte van het evangelie in een samenvatting. Zo noemt de Heidelberger de 12 artikelen. Die beleiden wij vanavond in gemeenschap met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. En daarna zingen wij van psalm 2 en daarvan het tweede vers. Maar de opperheer, die zijn geduchte stoel, de troon zouden we kunnen zeggen, op sterren sticht en grondvest op de wolken, zal lachen met dat vruchteloos gewoel. Dus de Heere zal onaantastbaar blijken in zijn regering. Daar zingen we van met psalm 2, vers 2 en ieder spreken in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Schriftlezing voor vanavond is Jeremia 3. We lezen Jeremia 3 vanaf het zesde vers. Jeremia 3 vanaf het zesde vers, daar komt het woord van de Heere onze God als volgt tot ons. Voorts zeide de Heere tot mij in de dagen van de koning Josia, hebt gij gezien wat de afgekeerde Israël gedaan heeft? Zij ging heen op alle hoge berg en tot onder alle groene boom en horeerde aldaar. En ik zeide nadat zij zulks alles gedaan had, bekeer u tot mij. Maar zij bekeerde zich niet. Dit zag de trouweloze, haar zuster Juda. En ik zag, als ik ter oorzake van alles, waarin de afgekeerde Israël overspel bedreven had, haar verlaten en haar scheidbrief gegeven had, dat de trouweloze, haar zuster Juda, niet vreesde, maar ging heen en hoereerde zelf ook. Ja, het geschiedde vanwege het gerucht haar hoererij, dat zij het land ontheiligde, want zij bedreef overspel met steen en met hout. En zelfs in dit alles heeft zich haar trouweloze zuster Juda tot mij niet bekeerd, met haar ganse hart, maar valselijk, spreekt de Heere. Dies de Heere tot mij zeide, de afgekeerde Israël heeft haar ziel gerechtvaardigd meer dan de trouweloze Juda. Ga heen en roep deze woorden uit tegen het noorden en zeg, bekeer u, gij afgekeerde Israël, spreek de Heere, zo zal ik mijn toorn op u lieden niet doen vallen, want ik ben goedertieren, spreekt de Heere. Ik zal de toorn niet in eeuwigheid behouden, alleen ken uw ongerechtigheid dat gij tegen de Heere uw God hebt overtreden en uw wegen verstrooid hebt tot de vreemde onder alle groene boom, maar zijt mijn stem niet gehoorzaam geweest, spreekt de Heere. Bekeert u, gij afkeerige kinderen, spreekt de Heere, want ik heb u getrouwd en ik zal u aannemen, één uit een stad en twee uit een geslacht, en zal u brengen te Sion. En ik zal u lieden herders geven naar mijn hart. Die zullen u wijden met wetenschap en verstand. En dat zal geschieden wanneer gij vermenigvuldigd en vruchtbaar zult geworden zijn in het land. In die dagen, spreekt de Heere, zullen zij niet meer zeggen, de ark des verbonds des Heeren. Ook zal zij in het hart niet opkomen. En ze zullen aan haar niet gedenken. En haar niet bezoeken, en zij zal niet weder gemaakt worden. Te dien tijden zullen zij Jeruzalem noemen, des Heere troon. En al de heidenen zullen tot haar vergaderd worden, om des Heere naams wil, te Jeruzalem, en zij zullen niet meer wandelen naar het goeddunken van hun boos hart. In die dagen zal het huis van Juda gaan tot het huis van Israël. Zij zullen tezamen komen uit het land van het noorden, in het land dat ik uw vaderen ten erve gegeven heb. Ik zeide wel, hoe zal ik u onder de kinderen zetten en u geven het gewenste land, de sierlijke erfenis van de heerscharen der heidenen. Maar ik zeide, gij zult tot mij roepen, mijn vader, en gij zult van achter mij niet afkeren. Waarlijk, gelijk een vrouw trouwelooslijk scheidt van haar vriend. Alzo hebt gij lieden trouwelooslijk tegen mij gehandeld, gij huis Israëls, spreekt de Heere. Er is een stem gehoord op de hoge plaatsen. Een geween en smekingen der kinderen Israëls, omdat zij hun weg verkeerd en de Heere hun God vergeten hebben. Keert weder, gij afkeerige kinderen, ik zal uw afkeringen genezen. Zie, hier zijn wij. Wij komen tot u. Want gij zijt de Heere onze God. Waarlijk te vergeefs verwacht men het van de heuvelen en de menigte der bergen. Waarlijk in de Heere onze God is Israëls heil. Want de schaamte heeft de arbeid onze vaderen opgegeten. Van onze jeugd aan hun schapen en hun runderen, hun zonen en hun dochters. Wij liggen in onze schaamte. En onze schande overdekt ons. Want wij hebben tegen de Heere, onze God, gezondigd. Wij en onze vaderen, van onze jeugd aan tot op deze dag en wij zijn der stem des Heren, onze Gods, niet gehoorzaam geweest. Tot zover deze schriftwoorden. Laten we nu samen het aangezicht van de Heer zoeken en bidden om de bediening van de Geest in de verkondiging en ook in het ontvangen van het woord. Laat ons samen bidden. Uw hele woord, Heer Jezus, is doorademd van uw geest geïnspireerd. En wij belijden u vanavond dat we daar zo blind voor kunnen zijn, dat we daar soms, dat we gedachteloos kunnen luisteren naar die stem van de geest. En we belijden vanavond tegelijkertijd dat dat niet ligt aan de heerlijkheid en de duidelijkheid van uw woord, maar geheel aan onze zijde. Wij bidden ook vanavond dan niet dat er iets veranderen zal aan dit woord wat hier op de kansel ligt, of wat in de bank ligt, maar wij bidden, Heren, dat er iets verandert aan onze kant, aan de luisterkant, ook aan de predikerkant. Zodat u alle gordijnen die we er zelf voorgeschoven hebben, dat u die aan de kant trekt. En dat u onze blindheid geneest. En dat we mogen zien, Heren, wat u voor hebt met mensenkinderen. Daar gaat het over in dit gedeelte. Over uw onbezweken trouw aan Israël. Opdat ook wij hoop zouden grijpen en vatten. Dat u goedertieren bent en ook daar ook woorden van gesproken zijn te midden van al die ontfermingen van u over uw Israël. Ook ontfermingen over heidenen. We hebben ervan mogen horen. We hebben ervan gelezen. Heren, en u alleen weet hoe we hier ook als Friese, Franken en Saksen, als wilde heidenen kunnen zitten. De blinde heiden, van God gescheiden. Opdat u ook in deze dienst uw heil, uw Yeshua, erkennen zou. Heren, openbaar uzelf door de prediking. Dat wat u voor hebt gehad, al onder de oude bedeling, in die beeldende tabernakeldienst, in die beeldende offerdienst. Maar ook, Heren, wat u in het eind van de dagen gaat doen. Die troon hoog en majesteitelijk verheffen voor zoveel zondaarsharten. Opdat we zouden buigen vanavond met ons gebroken leven en ons mislukte leven buiten het paradijs. Met onze gebrokenheid, met onze wonden, met onze psychische vermoeidheid, met onze lichamelijke achteruitgang. Met de ziekten die we soms bij ons dragen. Met al het verdriet, Heere Jezus, met het gescheiden leven, met het gehandicapte leven, met het, o Heer, u weet alle dingen, met de geheimen van de zonde waarmee we over de aarde gaan. O Heere Jezus, ontferm u, wees als een koning over ons op deze avond, een koning voor wiens macht niets te wonderlijk is en laat het blijken als u ook uw geest zou willen zenden tot hulp en tot heil hier in de kerk en ook thuis met ons verbonden. Ontferm u ook in het bijzonder over de ouderen en de zwakken die niet meer op kunnen komen of die er vanmorgen nog net wel konden komen, maar voor wie de avonddienst te veel was om die stappen te zetten. Het lichaam wordt moe, Heren. Alleen op de kamer, in de aanvechting soms. Soms die gevoelens van eenzaamheid. Heren Jezus, bij u zijn medicijnen voor al onze wonden. Zoek ons genadig op. En help ons, alstublieft. Omwille van uw grote naam, Heren. En dat na uw bezoeken wij u de eer zullen geven en u zullen prijzen onder onze omgeving, onder de mensen die we ontmoeten. U aanprijzen en u aanwijzen dat, Heer Jezus, is toch tot eer van uw naam. Doe het omwille van uzelf. En maak ons ermee eens dat nou straks in alle eeuwigheid het allemaal voor eens en voor goed in een steeds toenemende mate om u en om u alleen gaat draaien. En dat dat niet in mindering is en dat u ons niet leegtrekt of leeg zuigt zoals mensen in deze aarde soms doen die in het middelpunt willen staan. Maar dat dat alleen maar tot vermeerdering is van ook de blijdschap van uw kerk. Als de bruidegom toeneemt in heerlijkheid, ook de bruid. Heere, maak ons daarvan bewust en leer het ons. Omwille van uw grote naam, om Jezus wil. Amen. Gemeente, de tekst voor de verkondiging, die vindt u in Jeremia 3, in de versen 16 en ook vers 17. Ik lees die versen nog eens. Jeremia 3, het 16e. En het zal geschieden wanneer gij vermenigvuldigd en vruchtbaar zult geworden zijn in het land in die dagen, spreekt de Heere, zullen zij niet meer zeggen, de ark des verbonds des Heeren. Ook zal ze in het hart niet opkomen. En ze zullen aan haar niet gedenken en haar niet bezoeken en zij zal niet weder gemaakt worden. Te die tijden zullen zij Jeruzalem noemen, des Heere troon. En al de heidenen zullen tot haar vergaderd worden, om des Heere naams wil te Jeruzalem. En ze zullen niet meer wandelen naar het goeddunken van hun boos hart. We gaan erbij stilstaan bij de toekomst van Christus. Regering, twee verkondigingen, de troon voorafgaand aan het oordeel, dat vinden we in vers 16. De ark is een symbolische troon in de tabernakel, in de tempel. Dus die troon is er voorafgaand aan het oordeel en de troon van de Heer Jezus dus na het oordeel. Die wordt groter, heerlijker. Heel Jeruzalem eigenlijk vult die troon. Daar gaan we stilstaan. Maar voordat we daarbij stil gaan staan, gaan we samen nog zingen. We doen dat uit Psalm 132. En daarvan de versen 5 en 7. Psalm 132, vers 5. Wij zullen in zijn woning gaan. Ons buigen waar zijn troon zal staan. En bidden voor zijn voetbank aan. Jongens en meisjes, een voetbank, dat is zo'n, soms zag je het vroeger in de kerken, een soort verhogingje waar je je voet op neer kan zetten. Dat was een bijnaam van de ark, want de Heer heeft een veel grotere troon. Dat wist ook Salomo. De hemelen der hemelen kunnen u niet bevatten, zei hij bij de inwijding van de tempel, die grote tempel. En toch is dit dus een beeld. Sta op tot uw rust, o Heer, met de arken van uw sterkte en eer. Dat is vers 5. En we zingen ook vers 7. Tot staving van de waarheid deed de Heer die van geen wankelen weet, aan David een dure eed, ik zal dus, sprak hij, uw zoon, eens zetten op uw glorietroon. We zingen ervan, ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst van harte aanbevolen. 132, vers 5 en vers 7. Geliefde gemeente, wat een man deze profeet Jeremia, die van de moederschoot af, ja, voor de moederschoot, zegt de Heer in het eerste hoofdstuk, indringend afgezonderd was, bedoeld was voor deze roeping om ook deze woorden die vanavond tot ons komen, om die uit te spreken in de context van het heilige land van Israël, Juda en ook de andere stammen. Wat een volhardende genade kreeg deze man steeds weer opnieuw om tegen al de krachten die tegen dit woord ingingen, om die te weerstaan, om uiteindelijk door allerlei omstandigheden heen te volharden om deze boodschap van bekering, die kennelijk, als we de profetieën ook lezen en de reactie van het volk, nooit heel populair geweest zijn, om die toch vol te mogen houden. De geest die hem vaardig maakte, diezelfde geest volhardt tot op de dag van vandaag door andere mannen om dat woord nog steeds tot Jood en Heiden te roepen in de verkondiging van oordeel en van Gods voordeel, van wet en evangelie, van de eis en de belofte. Zo ook in dit hoofdstuk, waar we begonnen te lezen in het zesde vers, met een tijdsaanduiding. In de dagen van de koning Josia. Veel tijdsaanduidingen komen in het eerste gedeelte van Jeremia niet tegen. Maar wij vinden dus hier dat het is in de dagen van koning Josia. En als u vertrouwt met de Bijbel, dan weet u dat dat niet de minste dagen zijn geweest. Want die koning Josia was een godvruchtige koning en in zijn dagen vond er een soort opweving, een herleving, een revival plaats. Met een terugkeer naar de godsdienst van de vaderen, genadig. Maar ook daarin zien we dat zelfs die tijden van geestelijke voorspoed iets onvolkomens hebben. En te midden van deze tijden profeteert deze Jeremia een boodschap die er niettemin ook niet om liegt. Zonde. Niets anders in de kern, zo beeldt hij het uit, in de taal van het huwelijk, dan overspel. Je gedachten en je zinnen zetten op iets of iemand anders dan de Heere, andere goden, andere gewoonten, andere gebruiken. De zonde bedroeft ook in het Oude Testament dan Gods geest. Zodat de geest zelfs ook wijkt bij de kinderen van God en al helemaal wijkt om vijanden in te winnen. Wanneer was de laatste bekeerling? Ja, Jeremia, dat kun je toch niet altijd zo duidelijk zien? Gaat ook niet altijd zo radicaal? Oké, misschien niet altijd even duidelijk, maar wel grondig en kenmerkend, toch? Nou, het wat onduidelijk en de geest wijkt. Mensen worden overgegeven aan hun gewetens. Gewetens die ondertussen steeds meer toegeschroeid worden. Steeds wat ongevoeliger worden. Je raakt steeds meer gewend aan allerlei dingen waar je vroeger nog van schrok. Weinig krantenberichten, hoe ingrijpend en aangrijpend ze ook zijn, worden door mij nog met tranen gelezen. Voor de kinderen schrok ik nog, van de kleinkinderen niet meer, terwijl het steeds verder eigenlijk afwijkt van God. En nou niet alleen meer buiten mij en in de samenleving, maar ook in mijn eigen hart. En gaandeweg, zo heel heimelijk, komt er een soort eelt over mijn ziel. En daarom is de zonde ook levensgevaarlijk. Het neemt mijn hart in en het is een sluipmoordenaar. En voor ik het weet, trek het me in een soort draaikolk onder water weg van het licht van de oppervlakte, de duisternis in. Weg bij God. De toestand van het volk. En in die toestand doet de Heere een belofte. Als hij genadig nog een keer een oproep doet. Bekeert u, afgekeerd Israël. Zo worden ze getypeerd. Een soort bijnaam. Afgekeerd Israël, trouweloos Juda. Je zou zeggen, dat zijn toch geen vrije namen. Afgekeerd Israël, trouweloos Juda. Bekeert u, afgekeerd Israël, zo zal ik mijn toorn op uw lieden niet doen vallen. Dat is vers 12. Alleen ken. De Engelse zegt erken. Uw ongerechtigheid. De Heere doet een appel op de harten. Ook door dat eeuwenoude woord vanavond tot ons. Erken het. Erken het vanavond. Erken het. Erken het. Wat? Erken het. Uw ongerechtigheid. Dingen die niet rijmden met God en zijn liefde en zijn waarheid. Erken het. Hoeveel te beter, gemeente, is het om onze zonden te belijden nu in deze genadetijd. In die wel aangename tijd. Dan ze straks te moeten belijden onder dwang. Als de genadetijd voorbij is. Ook op deze avond is het voorbeeld van de Heer Jezus voor Israël en voor ons niets anders dan voor die verloren zoon. Wat de Heer Jezus als voorbeeld noemt, toch een aanprijs, dat die zoon zei, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Ik zal tot hem zeggen, Vader, ik heb gezondigd. Zeg het vanavond. Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Zo klinkt het in dit gedeelte. Bekeert u. Gij afkerige, in tegenstelling tot bekerende kinderen. En dat is tegelijkertijd ook het genadekarakter van ook deze lieve profeet. Wat een geliefde, liefde is er eigenlijk, komt hier in openbaar. Dat nog een keer klinkt dan in vers 14. Zo machtig. Bekeert u. En dat het niet is voor de mensen die zich al aan het bekeren zijn. Maar voor afkerige mensen. Mensen die dus al van plan zijn om bij God vandaan te lopen. Misschien zit er wel een jongen vanavond zo in zijn kerk. Met dat voornemen van binnen in het hart is dat een beetje opgekropen. Ik ga nog een paar jaar mee. En dan ga ik straks door die deur naar buiten. En dan zet ik hier nooit meer een stap naar binnen. Die moet de Heer hebben juist. Verloren zonen en dochters. Die er geen zin in hebben. En dan. We gaan gauw door die teksten heen. Eén uit de stad, één uit de geslacht. De tekst is soms een beetje uit de context hier getrokken. Alsof de Heer zuinig aan is met de genade. Nou, dat vinden we in het evangelie niet. En zeker ook in het Bijbelboek Jeremia niet. Dat de boodschap hier is dat er maar weinig mensen tot bekering zullen komen. Want uiteindelijk groeien deze mensen uit tot een schare die niemand tellen kan uit alle tongen en plaatsen, volken en natieën. Een schare die niemand tellen kan. Misschien wel wil, maar niet kan. Er is een overblijfsel, ook onder Israël. Daar zorgt de Heere voor. En dat doet de Heere in de weg van herders. Herders die genoemd worden mannen naar zijn hart, dus overeenkomstig Gods hart. Je hebt mensen die zo in de duisternis wandelen, dat ze eigenlijk zelf ook helemaal precies zijn. Zoals de Heer Jezus ook zegt tegen die fariseeën, u bent uit uw vader, uit de duivel. Jullie vader klaagt alleen maar mensen aan bij God en jullie klagen ook alleen maar mensen aan bij elkaar. De roddelaarster, de aanklager. Zo kunnen mensen lijken op de geestelijke familie uit het rijk van de duisternis. Maar ook van het licht. Mannen die met de Heer Jezus wandelen. Mannen die met die drie enige God wandelen. Mannen, zegt de Heer, naar of overeenkomstig mijn hart. die zullen u weiden. Dus de taal van herders en weiden, dat is de taal van het oude oosten, van schaapherders, geiten. En dat klinkt als een zoetsappig beeld. Lammetjes, geitjes, aandoenlijk. Je moet wel van steen zijn om niet van die dieren te houden. Het neemt je hart in. Maar ondertussen is het een aangrijpend beeld dat in de Bijbel wij als mensen vergeleken worden met schapen. Want wie nou niet iemand is van de kinderbijbel, maar van de praktijk en die schapen thuis heeft, die weet hoe ontzaglijk vervelend en lastig deze dieren bij tijden kunnen zijn voor de herder. Wat een ellende. En dat is het beeld in dit gedeelte ook. U weet en beseft, als u enigszins beseft wie u bent, als ik enigszins besef wie ik ben, dat ik ook precies ben als zo'n dwaalziek schaap die de herder uitput, die hem vermoeit, die hem tot het uiterste doet gaan. En dat beeld eigenlijk heel aangrijpend is. Ook op dit is ook opnieuw heel beloftevol, want er staat niet: als u een meegaand schaap bent, dan zullen zij u weiden, maar zij zullen u weiden, onvoorwaardelijk. Nou, het zijn wat inleidende woorden en Jeremia die preekt dan voor dat overblijfsel in die dagen. En dan komen we op het eerste punt. Gods troon voorafgaand aan het oordeel. En dan komen we bij de ark aan. We lezen vers 16 nauwkeurig. Dan zullen zij niet meer zeggen: de ark des verbonds des Heren. Zoals in de profetie van Jeremia, het zevende hoofdstuk. Des Heren tempel. Je kan het je voorstellen, toch? Ergens, ik probeer het maar even over te zetten op onze dag. De ark is een soort symbool. Het heeft haast een soort betekenis van een sacrament. Een zichtbaar teken bij het woord. Dus dat is de klank, zoals wij de doop hebben en het avondmaal. Dan zullen zij niet meer zeggen, des Heren, tempel, en ook niet de ark des verbonds des Heren. En vier keer zegt de profeet dan hetzelfde. Ik ga het met u langs. Ook zal zij in het hart niet opkomen, 1. En ze zullen aan haar niet gedenken, 2. En haar niet bezoeken, 3. En zij zal niet wedergemaakt worden, 4. Alsof de profeet het 4 keer onderstreept dat het einde gekomen is van deze ark. De ark die het symbool was van Gods aanwezigheid en ook van zijn macht, van zijn tronen, van zijn heerschappij. De troon der genade, we hebben er iets van gezongen in Psalm 80. Maar de ark lijkt hier vertrokken uit Israël, wel wat verder nog zelfs vertrokken dan alleen van Israël. Want als wij aan het eind van dit Bijbelboek lezen, van de buit die de Babyloniërs meenemen uit Jeruzalem, en wij verschillende instrumenten, die horen wij daarin noemen, die door de Babyloniërs zijn meegenomen, waaronder het koperen wasvat, een machtig groot wasvat. Dan zou je verwachten dat als die ark daarbij zou zijn geweest, dat dat toch het voornaamste is wat ze op zouden schrijven. En die wordt niet genoemd. Dus hij was niet naar Babylon. De ark schijnt verdwenen. Waar is die gebleven? Heel veel buitenbijbelse legenden omringen eigenlijk het verhaal van deze ark. Waar zal die ark staan? Nu ergens, sommigen zeggen ergens onder het tempelplein. Anderen in Ethiopië. Dat heeft te maken met een of andere apocryfe geschrift. En ook de Joodse legende dat koning Salomo met de koningin van Sheba toch een nageslacht ontving. En dat die zoon, een koning, die ark zou hebben meegenomen, maar dat is buiten Bijbels. En de Heer heeft dat niet in de Bijbel toegevoegd. En soms zijn er allerlei spannende verhalen. Een film, Indiana Jones en de Raiders of the Lost Ark. Maar het is allemaal meer fictie dan dat het op feiten berust. Wat zegt de schrift? Vijfdikken noem ik u. In de eerste plaats, de eerste heb ik eigenlijk al genoemd, Jeremia 52. Hij wordt niet genoemd. Hij is niet meegeroofd. Wel het koperen wasvat, maar verder niks. Het andere boek wat Jeremia schreef, de Klaagliederen, daarin gaat het in het tweede hoofdstuk over de ark. Hoe heeft de Heere Sion in zijn toren bewolkt? En hij heeft niet gedacht aan de voetbank van zijn voeten in de dag van zijn toren. Hij is er niet meer. De Heere denkt er niet meer aan. In Ezechiël 10 lees ik dat machtige hoofdstuk waarin ik toch niet aan de indruk kan onttrekken dat als Gerubs en de heerlijkheid van de Heere weggaan, van de aarde opgeheven worden, dat die ark een beweging maakt van de aarde weg. Aangrijpend. En het laatste Bijbelvers, Openbaring 11, vers 19. De ark des verbonds werd gezien in zijn hemel. Maar het allerduidelijkste is misschien nog het vers waar we vanavond bij stilstaan. Dat die ark niet meer zal worden gemaakt. De ark was een machtig symbool. Was een machtig symbool. Waarin de stenen tafelen van de wet werden gelegd. Waar de verzoening voor Israël een zichtbare gestalte kreeg. Waar het allemaal cirkelde rondom de offerdienst. Wie Gods troon nadert, moet verzoening hebben. Oh, als dat ons niet duidelijk wordt uit de Bijbel. Waar het draaide om het bloed van de verzoening. Dat er een plaatsvervanger nodig is als ik mijn voetstappen zet naar het meest vaderlijke huis. En gemeente, ondertussen kunnen die beste symbolen, die goed zijn, ook in die context, die kunnen bij zondige mensen toch blijven worden tot symbolen van afgoderij en bijgeloof. Zoals ook wij. Van de doop en het avondmaal. Als het ware een soort magische middelen maken. En je bij die uiterlijke tekenen nu juist wel blijft staan. Terwijl het formulier zei, u weet het wel, dat wij bij de uiterlijke tekenen niet moeten blijven staan. Dat is onze neiging als mensen, om bij uiterlijke tekenen te blijven staan. Daarom denk ik ook die interesse van mensen die op zoek zijn naar de verloren ark. Maar dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn, neem alleen al dit Bijbelvers. Waarom is dat zo? De ark die voorgoed uit het hart en uit de gedachten van de mensen verdwijnt. Omdat de kern van de ark was de bedekking van Gods wet. De goede geboden van de wet, ook vanmorgen hier voorgedragen. Geboden die onder het verzoendeksel werden gelegd. Het bloed wat erop gesprenkeld was. En waar blijft de wet dan, als de ark er niet is? Wij leggen de Bijbel uit met de Bijbel en Jeremia preekt het evangelie. En dat is de kern ook van zijn boodschap in het zogenaamde gedeelte van dit Bijbelboek Jeremia. Dat heet het troostboek. Hoofdstukken 31 en 32 en 33. En heel beroemd natuurlijk dat 31e hoofdstuk en het zal zijn in die dagen. Dat ik een verbond zal maken, niet naar het verbond dat ik met hen maakte in de dagen dat ik hen leidde uit Egypte. Maar dat was het genadeverbond, het nieuwe verbond. En in dat nieuwe verbond, daar lezen we in Jeremia 31, dat God de wetten schrijft. We lezen in, Exodus 31 vers 18, maar dat weet ik niet zeker. We lezen in het Bijbelboek Exodus dat de Heere met zijn vinger die wet op steen schreef. Nou, de kernbetekenis nog even. Wat doet ons dat herinneren? Kunnen jongens en meisjes begrijpen? Dat is een hele diepe les. Die moeten we allemaal ergens leren op een bepaalde manier. Niet letterlijk volgens wat ik nu zeg, maar ergens wel. De les van de geboden van God op steen is: de wet is uit mijn hart. Als ik het uitleg aan de catechisanten in Lunteren bijvoorbeeld, dan zeg ik, nou, ik zal een voorbeeld geven. Ik zeg, stel je voor jongens, aan het begin van het seizoen, dan maak ik met jullie een paar afspraken hier, hoe we met elkaar omgaan. En ik zeg tegen jullie, ja, ik wil het toch even met jullie even over hebben, maar ik wil niet dat jullie elkaar hier doodmaken. Nou, dan beginnen ze te lachen. Dat is natuurlijk een rare regel, doodmaken. Dat hoef je niet te vertellen, meneer, zeggen ze tegen me. Dat weten we toch wel dat dat niet mag. En je mag ook niet stelen. Ja, natuurlijk mag je niet stelen. Op de catechisatie mag je toch niet stelen. Je mag toch nergens stelen. Dus jongens, kijk maar aan. U hebt vanmorgen toen de wet voorgelezen, werd helemaal niks nieuws gehoord. Echt niks. Echt niks. De boodschap van de wet op steen is: de wet is uit uw hart. De boodschap van de wet op steen is een aanklacht. Elke zondag weer. En daarom is het Gods genade dat hij door Mozes die stenen tafelen laat opbergen in die heerlijke genadekist. In die heerlijke genadekist waarop het bloed 7 maal gesprenkeld wordt. 7 maal heerlijk. Heerlijk. En dan, nou komt het. Dan ga ik het is wat bevindelijk. Het gaat over ervaring. Die wet hoort natuurlijk niet op steen te staan ten diepste. Die wet hoort natuurlijk niet op steen te staan. Die stond bij Adam ook niet in de hof, stond die niet op steen. Adam had de wet niet op steen. Adam had niet een briefje ergens hangen van een paar dingen waar hij aan herinnerd moest worden. Zoals u die to-do-listjes maakt en die op uw keukenkastje plakt. Oh ja, even denken, niet doodslaan, niet stelen. Dat had Adam niet nodig. Maar de wet is uit zijn hart. En God herinnert hem eraan. En nu gaat die wet in de ark. En die wet die gaat er ook weer uit. Want die wet moet ergens anders terechtkomen. En die wordt teruggezet in het hart. En dat is precies het nieuwe verbond. Jeremia 31. En ik zal mijn wetten in uw harten schrijven. Ziet u? Ziet u hoe kernachtig eigenlijk God in de Bijbel ons onderwijst over de wet. Dus daar moet hij terugstaan. Nou, wat is het verschil tussen iemand die naar de wet luistert op zondag, zonder dat de wet in zijn hart staat? Dat zal ik u uitleggen. Als u zondigt, en dat hebt u allemaal gedaan afgelopen week, denk ik, dan hoort u op zondagmorgen de wet voorlezen en dan, dan wordt u daaraan herinnerd. Dan denkt u, ja, ik heb toch een vals getuigenis gesproken. Ja, ik heb niet iemand gedood, maar de Heer Jezus zegt dat doodslag in het hart ook doodslag eigenlijk betekent. Maar als God die wet terugplaatst in ons hart, dan zondigen we niet tegen papier hier of van steen, maar dan zondigen we tegen de wet van ons hart. En het kenmerkende daarvan schrijft de andere profeet Ezechiël, dat maakt dat wij een walg hebben van onszelf, zoals dat we iets verkeerds hebben gegeten. Er zit een huis, iets in mij wat zondigen wil. En ik word er ziek van als ik dat in mezelf bespeur. Dat is de taal van het nieuwe verbond. Gods wet is goed, maar er zit iets in mij wat daar tegen indruist. Nou, een preek op zich. Misschien voer ik wel veel te ver. We gaan naar het tweede punt van de preek. Gods troon na het oordeel. De dag komt dat de troon van God realiteit wordt, heerlijker. En dat deze troon in Jeruzalem zo groot zal zijn. Ja, letterlijk is dat natuurlijk niet helemaal te nemen, denk ik. figuurlijk. De troon zal groot zijn in aanzien, in heerlijkheid en in het aantal dat zich ervoor zal buigen. Die troon zal heerlijk zijn. En die troon zal zorgen voor verbinding en voor heling in de eerste plaats van Israëls wond. Het rijk was gescheurd, weet u nog, van het tienstammenrijk en van Juda. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Waarom is dat eigenlijk zo, gemeente, dat al die volken in de Bijbel verdeeld zijn? Toch vanwege al die tronen? Waarom zijn mensen eigenlijk in het algemeen in onenigheid? Waarom heb je eigenlijk niet één politieke partij in de Tweede Kamer? Waarom niet? Waarom niet? Waarom is dat er niet? Eén politieke partij. Dat zou toch veel makkelijker zijn? En dat we het allemaal met elkaar eens waren. Waarom is dat niet zo? Omdat wij allemaal onze eigen tronen, ook heel persoonlijk, en soms ook samen met een paar anderen, als je het een beetje met elkaar kan vinden, wil bezetten. En ten diepste allemaal wil zijn als de prins of prinses van je eigen bestaan. Om God door de zonde zelfs naar de kroon te steken. En om tegen zijn gezalfde op te staan. Is dat in de kern niet een beschrijving van wat een heiden of heidin is? En dan wordt het aangrijpend en ook heerlijk. Want dat is vers 17. Die tijden zullen zij Jeruzalem noemen, des Heeren troon. En al de heidenen zullen tot haar vergaderd worden, om des Heeren naamswil te Jeruzalem. En ze zullen niet meer wandelen naar het goeddunken van hun boos hart. De profeet kondigt aan dat die troon zal staan in Jeruzalem. Dus in het hart van Israëls geschiedenis. En dat heidenen, dat zijn alle niet-Joden. Dus dat zijn mensen uit Cambodja en uit Japan, Duitsland. En ook Friese, Franken en Saksen. Mensen zoals u en ik. En hoe groot blijkt de rijkwijde van deze troon? Internationaal. Dat is nog nooit gebeurd in de wereldgeschiedenis. Je hebt grote rijken gehad, die keizer waren over enorme rijken. Het Derde Rijk. Die grote Russische federatie. Die nog groter lijkt te worden. Het rijk van Genghis Khan, mannen die enorme rijken hebben gehad. En toch is er nooit één koning geweest die de hele wereld bezeten heeft. Nooit. Willen ze wel. Maar, en zij zullen niet meer wandelen, deze heidenen, naar het goeddunken van hun boos hart. En dan, dat is opnieuw heel bevindelijk. Dat is goed nieuws. Het goeddunken. Ik denk dat het goed is, het voelt goed, het goddenken, maar je zou het woorden kunnen vertalen met verharding, koppigheid, eigenzinnigheid. Allemaal redenen waarom mensen verloren gaan, uit koppigheid, eigenzinnigheid, vanwege het goeddunken van hun hart. En nu staat er, zij zullen niet meer wandelen naar het goeddunken van hun hart. Dat gaat ook over die heidenen, ook over Juda en Noordrijk. En gemeente, is dit geen evangelie? Voor u, voor jou, als je meer en meer ontdekt dat je geneigd bent om wel steeds te wandelen naar het goeddunken van mijn boze hart. Het is straks na de vakantie, begin je aan een nieuwe studie. Hoe kom je er eigenlijk bij wat je gaat studeren? Naar het goeddunken van mijn eigen hart, zomaar gebeurt. Waar je naartoe op vakantie gaat, naar het goeddunken van mijn boze hart. Ik ben van nature geneigd om God en mijn naaste te haten. En daarom, wie heeft er ook op deze avond juist behoefte aan en die nood om juist verlost te worden van dat heidense hart. Die verlossing, gemeente, is te vinden bij deze genadetroon, waar hij regeert. Niet tot aan uw huid. Dat doen veel koningen. En dat vinden veel onderdanen prima. U mag regeren tot aan mijn huid. Maar tot in het hart regeert hij. De Heere Jezus is geen koning tot aan uw huid. Maar tot in het hart. Wij lezen in de geschiedenissen van Israëls koningen, nou van alles waar je nou ook niet echt vrolijk van wordt, toch? De geschiedenissen van de koningen, toch? Soms een beetje. Maar meestal lees ik, en hij wandelde op zo'n wijze dat het kwaad was in de ogen van de Heere. Het was kwaad. De geschiedenis van Israël roepen om een koning der koningen. En eigenlijk, als we eerlijk zijn, de geschiedenis van jullie leven, mijn leven, roept bikkelhard om een koning die niet alleen regeert tot aan mijn huid, maar ook over mijn hart. Meer dan dat u bij de nieuwe verkiezingen kunt snakken naar een sterke leider, hè, dat willen we, een sterke leider of leidster. Maar welke koning ook het aardrijk mogen bevatten, wie is er bij u gelijk te schatten? Die koning die niet alleen regeert om de wereld om u heen, maar die waarlijk tot koning gekroond wordt over uw hart. En eigenlijk de enige is die eigenlijk werkelijk ook het conflict kan oplossen wat er is tussen Rusland en Oekraïne en Gaza en Israël, Hamas. Zelfs Hamas kan hij aan het. Want er zijn heidenen aan zijn voeten brengen. Wie zijn wij eigenlijk, gemeente, dat wij deze grote gunst ontvangen, omdat wij mogen leven in de genadetijd, die wel aangename tijd, waarin de Heere Jezus zondaren doet vangen, doet vallen op de knieën, capituleren, buigen. En daarom, gemeente, deze woorden begonnen hun vervulling te krijgen daar op de momenten dat de Heere Jezus zijn voetstappen begon te zetten vanaf de kribbe richting het kruis. En dat hij daar gekroond werd als een koning. En dat hij zelf een koninkrijk heeft willen stichten. Wanneer zult u uw koninkrijk aan Israël weder oprichten? Het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden, maar dat het komt. Dat is zeker. Ja. De troon waarop de Heere zit. Ja, Salomo zei het al. De hemelen der hemelen kunnen dat niet bevatten. En dat is wat hier ons meer en meer duidelijk wordt. De troon. Jeremia die mag dat verkondigen. Als de dagen van de Messias, de gezalfde, ook de dagen van het nieuwe verbond. En dat is de heerlijke verkondiging, troon. Wat is de enige bedoeling van het woord troon? Dat wij op deze avond beseffen, het is de troon van de Heere. En zo waarlijk als u hier zit in de bank, zo waarlijk zit God op zijn troon. Wat er ook gebeurt, gemeente. Wat er ook gebeurt. Wat is dat een machtig gezicht geweest wat de profeet Jesaja ontving in dat zesde hoofdstuk lezen van. In het jaar dat de koning Uzia stierf, zag ik de troon waar hij op zat, die de hemelen vervulde. Nou, als we dat beseffen, dan is er voor ons maar één ding passen en dat is buigen, heidenen. Komen tot de troon, al de heidenen zullen tot haar vergaderd worden, tot die troon. Dan kunnen we letterlijk denken in Jeruzalem, dat er mensen werkelijk ergens naar Jeruzalem gaan. Maar ja, ik denk het gaat vooral om het wezen. De Heer Jezus heeft ons daarin onderwezen, of we nou op Gerizim aanbidden of op Sion. Als wij maar aanbidden, in geest en in waarheid. Dus waar moet je naartoe, jongens en meisjes, als je wil buigen voor de Heer Jezus, voor zijn troon? Dan hoef je niet ver te gaan. Dat kan zomaar op je slaapkamer. Zomaar in het bos. In het veld. En dat wij in waarheid gaan bidden, niet als een kerkelijke fariseer. Uw koninkrijk komen. Want ik zeg u, het is een gevaarlijk gebed voor onze menselijke, vleeselijke carrière. Uw koninkrijk komen. Want als zijn koninkrijk komt, dan gaat mijn koninkrijk er aan. En als je voor ingewonnen wordt, vind je nog goed ook. Hij op de troon en ik eraf, ik ervoor, in de aanbidding, in de bewondering. Het is een gewaagd gebed, als u het bidt. Durft u het te bidden, echt, echt? Uw koninkrijk komen? De Heidelberger zegt dat wij ons hoe langer, hoe meer onderwerpen. En in die dagen zullen heidenen komen naar die troon. Heerlijke dagen. Vijanden die niets anders meer kunnen dan buigen in liefde en nu ook in veiligheid, want was het gevaarlijk om niet voor God te buigen en in het buigen ook God nu God te laten, dat wat hij ook wil, dat geschieden, dat nou geschieden en dat we belijden dat we vanavond eigenlijk, als we heel eerlijk zijn, niet eens goed weten wat eigenlijk volgende week goed voor ons is, dat weten we eigenlijk niet eens. Daar hebben we wel ideeën over, maar dat weten we vaak helemaal niet eens. Laat God God. Laat hem de koning zijn. Hoe bevrijdend is dat? Waarom ben ik soms zo moe in mijn leven, gemeente? Omdat ik God niet laat regeren. Omdat ik zelf toch die touwen in de handen wil houden. Met allerlei vraagstukken waar ik van wakker lig in de dag. Ik ben er zenuwachtig van in de nacht. Het is ontzaglijk. Maar dat is goed. En tenslotte, gemeente. Wat er naar die woorden van Jeremia te gebeuren staat, is heerlijker en groter, denk ik, dan Israël ooit zag. Goede leerlingen van de Bijbel, ik bestudeer die commentaren, die Engelse mannen hebben daar wel een mooi woord voor. Escalatie. Nou, als wij het woord escalatie hebben, dan loopt iets uit de hand. Escalatie betekent letterlijk uitvergroting of zo. Of schaalvergroting, dat vind ik eigenlijk wel een mooi woord. Dat is kenmerkend voor de profeten van het Oude Testament. Laat ik het in één zin dan maar zeggen. De toekomst van de Heere Jezus is altijd groter dan het beste verleden. De toekomst van de Heere Jezus is altijd groter dan het beste van het verleden. En het neemt altijd nog maar toe. Zijn heerlijkheid, zijn aanzien. En de koning wordt verheerlijkt. De Berlijnen zegt, het is een koning die niet zonder onderdanen zijn kan. En de Heer Jezus heeft een groeiende kerk. En een groeiend getal van onderdanen. En er is er nog geen één afgevallen. Dat is zijn heerlijkheid. Het wordt groot. En dat is het thema. Die uitvergroting, die zien we in de profeten, met name machtig in het Bijbelboek Openbaring. Als eigenlijk heel het thema van Israël in de uittocht, de Exodus, Farao als vijand, die Rode Zee als een onmogelijkheid en het paaslam. Als dat dan in Openbaring eigenlijk op grotere schaalvergroting, zei ik, dan over deze wereld gaat. Want dan gaat het niet meer over de 12 stammen, maar over alle volken, tongen en natieën die dan vervolgens de 12 stammen worden genoemd, de 144.000, dat is een symbool. En dan gaat het niet meer over Farao, maar gaat het over de beest en over de valse profeet en de slang. En dan gaat het ook niet meer over die Rode Zee, maar over de Glazen Zee. En dan gaat het in de kern niet meer over dat paaslammetje, een lammetje, maar het lam. Dat is de vergroting waar de Heere over spreekt. En zo zien we hier dat de profeet Jeremia dingen moet profeteren, mag profeteren, die hij zelf niet eens heeft kunnen verzinnen. Al het heerlijke van het evangelie gaat ons denken toch te boven. Wat geen oor gehoord heeft, wat geen oog gezien heeft, wat in geen mensenverstand is opgeklommen, dat heeft God weggelegd voor degene die hem vrezen. De ark was een symbool. Maar hier wordt de troon van God zelfs aangekondigd op aarde. En dat niet alleen. Dat niet alleen, de troon van God op aarde, niet alleen een symbool. Maar nu de troon zelf, voor Israël niet alleen, maar ook voor heidenen. Deze troon heeft een aantrekking gekregen op zoveel al in de geschiedenis. Maarten Luther heeft ervoor gebogen. En William Tyndale. En misschien Corrie ten Boom. En nou, je kan ze opnoemen uit allerlei tongen en volken en naties. Heeft gemeente deze troon, die verkondigd wordt, ook deze uitwerking gekregen in uw leven, in jouw leven? Dat je niet anders meer kon en ook niet meer wilde dan de diepste buiging maken. Dat u niet meer als een fariseer, maar in waarheid Jezus uw Heere noemt. En dat u in hem uw meerdere erkennen wilde. Dat is de centrale wens van de profeten en de apostelen, samengevat door de Heere Jezus in één gebed. Drie woorden. Uw koninkrijk komen. En nog een keer, gemeente, durft u dit te bidden? Want op het moment dat ik waarlijk bid uw koninkrijk komen, dan gaat mijn rijk eraan. En niet in de zin dat het in mindering komt of slecht voor mij is, want het is het allerbeste om aan de tafel van deze koning ook terecht te komen. Gelukkig. We gaan allemaal voor deze koning buigen in de dag van het oordeel. Of we dat nou willen of niet. Alle knie zal zich buigen. Geert Wilders en koning Willem-Alexander. En ook Willemien en Frederik. Misschien uit Waarder of omstreken. Alle knie, allemaal. Ik, u, het hele gezin, de hele straat, de hele politieke arena. Ook de zogenaamde groten der aarde. En wat zal dat zijn? Als hij niet alleen koning, maar ook rechter is. En daarom, gemeente, het is nu genadetijd. De beste tijd om te buigen voor de koning die de Heer Jezus is, die was gisteren. Maar de één na beste tijd om te buigen is nu. Dat is waar het op uitloopt in het laatste Bijbelboek. Sinds de dag dat de Heere Jezus als koning reed op een ezel richting Jeruzalem en daar de afslag nam, niet naar het paleis, maar naar het kruis vanwege zijn onuitsprekelijke geduld, langmoedigheid, liefde, onbezweken trouw. Nog niet. Maar de dag komt en hij voerde mij weg in de geest op een grote berg en toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God. En de volken die zalig worden, zullen in haar licht wandelen. En de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid en eer daarin. Alles speelt zich af voor het gezicht van de troon. De troon van God en van het Lam. Gemeente, tot slot, tot uw hart. Zijn er hier vanavond mensen die zichzelf hebben leren kennen als een deserteur? Dat is iemand die overgelopen is. Van het rijk van het licht. Daar komen we vandaan. Als een verrader. Van God. En trouwens ook van uw eigen hart. Die tot inkeer zijn gebracht. Op die allerbeste plek. Voor de Heer Jezus. Om hem aan te wijzen als diegene die vanaf nu en voortaan voor eeuwig alleen heerschappij heeft over mijn leven. Om hem te bewonderen op de troon. Hoeveel heerlijker is deze troon van deze genade koning. Nu in de onvolkomenheid als al volkomen, maar straks zonder vlek of rimpel volkomen. Amen. Geliefden, laat ons in antwoord op de verkondiging samen zingen nu van Psalm 2 en het vierde vers. En ik die vorst met zoveel macht bedeeld, zal Gods besluit aan het wereld rond doen horen. Hij sprak tot mij, ik heb heden u geteeld, gij zijt mijn zoon, gij zijt mijn eengeboren. Zeg vrij uw eis, het lijkt wel een gesprek tussen de hemelse God en de Messias. Ik zal uw macht verhogen, opdat uw naam alom overal ontzaglijk zij het heidendom liggen, wensende wijs. Het heidendom ligt voor uw stoel gebogen en het eind der aard erkennen, ook wensende wijs. Dus het is een gebed, die laatste twee regels. Dat wij bidden dat het heidendom, inclusief wij zelf, voor uw stoel zich neer zou buigen en het eind van de aarde, dat zijn wij ongeveer toch hier in Nederland, uw heerschappij erkennen zou. We zingen ervan met Psalm 2, vers 4. Zullen we samen eindigen met dankzeggen en ook voorbeden doen. Laat ons samen bidden. O Heere God, wat heeft dat verlangen Israël gestempeld. Hij zult mij een heiligdom maken, opdat ik in het midden van Israël wonen. Dat was uw verlangen, om daar uw troon neer te zetten, te midden van al die tenten van Israël. En later in de tempel, onder het volk in het land. Heer, wat is het heerlijke dat u uw troon niet alleen wil zetten onder Israël, maar dat u die troon van u een aantrekking zal laten hebben, ook op heidense harten. Wat kunnen wij door van die troon weg te vluchten? Wat kunnen we onszelf brengen in misère, in zorgen, in ellende die onszelf ook boven het hoofd groeit? Wij belijden u dat iedere stap bij uw troon vandaan zonde is en dat het ons uitput en dat het elke stap naar u toe genade is. Wie zijn wij dat wij terug mogen keren onder de hoede van zulke goede koning als we onszelf leren kennen, inderdaad als een deserteur, iemand die wel bewust zijn of haar eigen leven wilde uitstippelen. Alle herkennen we, Heere, die strijd. Heere, breng die tot een einde. Win ons in door uw liefdevolle geest. Ontferm u, Heere, ook in het bijzonder, als deze tekst ook in het bijzonder zeggingskracht heeft voor uw Israël. Uw troon onder Israël. Uw regering, Heere Jezus, ook onder dat volk. Die ark is weg. Die hoeft ook niet meer terug te komen. Er zal niet meer aan gedacht worden. Dat hebt u beloofd. En daarom bidden we, Heere, dat u uw troon zal hebben in het land. Zoveel seculiere, Joodse mensen, zoveel orthodoxe, Joodse mensen. Ontferm u, Heere. Als we hebben gelezen van heidenen, ontfermt u zich ook over de Arabieren. Wat zal het een genadig en heerlijk iets zijn, dat de VN niet lukt. Heere, ontferm u. Ontferm u over de crisis. Ontferm u over de oude crisis. Breng bijeen wat niet meer bijeen lijkt te kunnen, opdat uw naam verheerlijkt worden. Zeg in het bijzonder ook degene die arbeiden onder Israël, en bijzonder ook broeder Bogert in het werk wat hij doen mag. Geef hem een geopende deur om het evangelie beschikbaar te maken voor zoveel van dat oude bondsvolk, opdat ze ook voor die troon mogen buigen met hem en met ons. Ontferm u over de kerkenraad hier te plaatsen, samen met dominee Tramper. Heer, wil ze rust geven in uw woord. Wil ze rust geven ook in deze periode, voordat al het winterwerk straks weer aanvangt. Wat een bult werk kan het zijn als we er tegenaan zien, Heer. Beloof ons nog eens en bevestig het nog eens, het werk van uw geest. En dat we ook daarin, Heer, betrokken mogen worden om herders te mogen zijn naar uw hart, in de omgang met u zo vernieuwd te worden, dat u werkelijk instrumenten maakt van uw genade. Doe het ook in het ambt aller gelovigen, hier in deze gemeente. Laat het tot een zegen mogen zijn, hier ter plaatse, voor de bevolking om ons heen. Zo bidden we, Heer Jezus. Verlaat ons niet, maar achtervolg ons, Heere, met uw eigen liefdevolle en zegenende handen, uw doorboorde handen die genadiger ook gelukkig niet anders dan zondaren veronderstellen. Help ons ook deze dag verder, ook richting de nacht. Bewaar ons dicht bij u, om Jezus wil alleen. Amen. Want God is een koning der ganse aarde. Psalm zingt met een onderwijzing. God regeert over de heidenen. God zit op de troon zijner heiligheid. De edelen der volken zijn verzameld tot het volk van de God van Abraham. De berijming van die woorden gaan wij zingen in Psalm 47 en daarvan het vierde vers. 47 vers 4. gemeente, laten we eindigen met een gebed om zegen. De Heere zegene ons en hij behoede ons. De Heere doet zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over ons en geven ons vrede. Amen.